Vorige week ben ik begonnen aan een nieuwe, en voor zover ik nu kan overzien, korte serie. Ja, hoor je de disclaimer? En de serie gaat, de aanleiding is de 50 dagen tijd tussen Pasen en Pinksteren. En ik heb mezelf afgevraagd, waarom nou 50 dagen? Ik weet heus waar het vandaan komt, hè? Pentecoste, 50. Maar ik heb me afgevraagd, waarom kon het nou niet gewoon het weekend na de opstanding of zo? Of misschien wel in hetzelfde weekend. En waarom die 50 dagen? En vorige week hebben we gezien dat die 50 dagen tussen opstanding en Pinksteren, dat die zijn oorsprong vinden in een reeks van 50 dagen, momenten die beginnen bij de geschiedenis waarin het volk uit Egypte wordt geleid door de Heer en loopt naar de Sinaï, naar de plaats van het verbond. En tussen de uittocht, de dag van de bevrijding, en de aankomst bij de Sinaï, waarof dat ze het verbond sluiten met de Heer, zit exact 50 dagen. En we gaan de komende dagen of de komende weken kijken naar wat meer van die 50 dagen cyclussen. Nou, dit is wat we vorige week gezien hebben. En we hebben gezien dat dat een reis is van geloof, groeien en ontwikkelen van geloof en vertrouwen op God. En ik heb dat vorige week zomaar even genoemd en vandaag gaan we er dieper op in. Vandaag gaan we verder met deel 2. En ook voor vandaag gaan we een hoop teksten uit Exodus lezen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik hou van het Oude Testament. Het is heerlijk om te zien hoe de dingen die daar plaatsvinden helemaal verweven zijn met ons hier en nu. En dat het Nieuwe Testament vervullend is ten opzichte van wat er in het Oude Testament gebeurt. In Exodus hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 gaat het voornamelijk over de instelling van Pesach, het feest van het vieren van de uittocht. Hoofdstuk 12 gaat er voornamelijk over hoe God dit aan Mozes vertelt en hoe de voorbereidingen getroffen moeten worden in de nacht voordat de laatste plaag van Egypte plaatsvindt. En het slachten van het lam en het smeren van het bloed aan de deurposten. En dit waren de instructies voor de eerste keer, voor het moment van die nacht. En vervolgens zie je in hoofdstuk 13 dat het er met name over gaat hoe Mozes dat uitlegt aan het volk. 12 gaat met name over God spreekt tot Mozes. 13 gaat met name over hoe Mozes het volk hierin meeneemt. En weet je, en dan zie je dat die instelling van dat Pesach en de fantastische details die daarbij horen en de schoonheid van die 50 dagen naar een ander feest toe, die wordt tot in detail geschetst en daar komen we de komende weken op terug. En ik heb vorige week al gezegd dat ik kleine stapjes wil maken omdat ik niks wil missen. En dus blijven we vandaag met z'n allen lekker in de woestijn. En ik heb nieuws voor je, daar zitten we volgende week ook nog. We blijven ons vandaag even focussen op die eerste keer dat er 50 dagen zit tussen uittocht en verbond op de Sinaï. En je zal zien dat veel van de feestdagen en van de vieringen die dan daarna uit voortkomen, die beginnen op die eerste Pesach-moment, dat daar heel veel van die 50 dagen symboliek in zit. Prachtig mooi, gaan we allemaal nog bekijken. Maar met kleine stappen heb ik de indruk dat we anders iets overslaan als we daar nu al naartoe gaan. Vorige week zei ik in het vuur van mijn betoog, wij hebben het vaak over die 40 jaar woestijn, die waren nooit bedoeld, maar de 50 dagen waren wel gepland. En heel vaak gaan wij daaraan voorbij. We praten over die woestijnperiode als het gevolg van de ongehoorzaamheid van het volk. En over het gemopperen en het gemurmureren en de wonderen en dergelijke. Maar dat gaat slechts over het 40-jarige stuk wat als dat aanbreekt op het moment dat ze niet kunnen geloven dat God een beloofd land voor ze heeft en dat ze dat ook in kunnen nemen. De 50 dagen tussen uittocht en Sinaï waren gepland. En was iets wat dat God met hen wandelde en met een doel. En weet je, in die 50 dagen zit het meeste van de dingen die wij verhalen over de woestijn. We hebben vorige week gezien, het is een tijd die bedoeld was om God te leren kennen en lessen te leren die nodig waren om in zijn verbond te kunnen leven. Maar als je in gaat zoomen, heel veel van de verhalen die wij vertellen zitten niet in die 40 jaar, maar zitten in die 50 dagen.
In die 50 dagen zit de doortocht door de Rode Zee. Zit het manna, zitten de kwakkels, zit het water uit de rots, zit het water wat bitter is bij Mara, zitten de gevechten bij, met Aram, waar of dat hij de armen opheft en als hij ze opgegeven hebt, dan is de overwinning. Zit allemaal in die 50 dagen. En dat waren geplande dagen. En dus zijn daar lessen te leren die de Heer ons wil leren. En weet je, als je hier nog wat scherper op inzoomt, dan komt het belang ervan, denk ik, nog verder naar boven. Want mag ik je meenemen in een hypothese? Denk en droom eens even met me mee. Wat had er nou gebeurd als dit volk die 50 dagen ten volle benut had, in die 50 dagen hun God had leren kennen voor wie hij is en de lessen die hij hun geleerd had ter harte genomen? Hoe had de geschiedenis er dan uitgezien? Weet je, ik denk dat dan alle verspieders teruggekomen waren met een Jozua en Caleb boodschap. Fantastisch land, wat de Heer zegt klopt. Het druipt van melk en honing. En als hij zegt dat hij het aan ons gaat geven, oh ja, er zitten een paar reuzen in. Maar met hem zullen we die overwinnen. Maar ergens komt er een groot deel terug en die zegt, ja, weet je, een deel ervan is waar. Het is een fantastisch land, het druipt van melk en honing. Maar dit gaan we echt niet redden. Stel je nou eens voor dat dat volk die 50 dagen wel omarmd had op de manier zoals dat God dat bedoeld heeft. En dat het wel in hun hart en in hun hoofd gedaan had waarvoor God het gegeven heeft. Dan had op dat moment dat volk gezegd, jongens, kan iemand die verspieders verwijderen? Wat een gedoe zeg, wat een lariekoek. Want onze God heeft immers gezegd dat. En in de afgelopen 50 dagen heeft hij toch A, B, C, D, E, F, G. En hij is toch trouw aan ons? Wanneer je die conclusie absoluut maakt, zou je kunnen stellen dat het niet omarmen van de lessen die God leert en het niet tot je hart nemen hoe die zichzelf openbaart, tot 40 jaar woestijn kan leiden. Toch? Dat is namelijk in de geschiedenis al eens eerder gebeurd. En nogmaals, die 40 jaar was niet gepland. Als je inzoomt op die 40 jaar, weet je, ik vraag me wel eens af, hoe hebben mensen dit gedaan? Weet je wat me helemaal frustreert over die 40 jaar? Dat God zegt, iedereen van deze generatie, en er zit zo'n laatste oude taaier die maar blijft lopen. En dan kijk je op een gegeven moment allemaal naar oom Piet, van als oom Piet nou omvalt, zijn we hier klaar mee. Nee, we worden weer een rondje door die woestijn. En dat, kun je het je voorstellen? 40 jaar doelloos zandhappen. Ik vind het al erg. Ik hou van strand. Maar dan heb ik graag van die stranden waar dat je auto naast het strand kan parkeren. Waar er dan eerst een stuk gras komt. En dan daar een stukje zand waar je even doorheen moet om naar het water te gaan. Maar dan kan je weer terug. En dan ik ben verschrikkelijk verwend nest natuurlijk. Maar ik ga ook alleen maar naar stranden waar of dat je. Hey, die was te snel, jongens. Maar of dat je even zo'n douche hebt dat je het zand eraf kan spoelen. Verschrikkelijk. Halverwege zo'n dag heb je overal zand. Ik ga niet in details treden, maar je hebt overal zand. Zelfs tussen je boterham. Moet je je voorstellen, 40 jaar woestijn. Wat een ellende. En God had het nooit bedoeld. Er was een woestijnperiode van 50 dagen, waarin hij zegt, en in die 50 dagen wil ik je de lessen leren. In die 50 dagen wil ik je mijn hart laten zien. Nog even een saillant detail. Het laatste wat dit volk van hun God gezien heeft, zijn de plagen in Egypte. En de goden van Egypte moest je te vriend houden met offers en weet ik al niet wat, anders dan had je te lijden onder hun straf. En wat God doet in die 50 dagen is dat hij zegt, ik wil je laten zien dat ik niet de God ben die zoals in Egypte straft als je niet luistert, maar ik wil je aan mijn hart trekken en ik hoop dat je vanuit vrije wil ontdekt dat ik het beste met je voor heb, dat ik altijd met je meega, dat ik meer zie dan jij en dat je me gaat vertrouwen. Zodat als we straks op de Sinaï aan het eind van die 50 dagen een verbond sluiten, jullie in vrijheid in het verbond met mij kunnen leven en dat je zal zien dat dat het beste is wat je kan overkomen in dit leven. Dat is de rode draad van 50 dagen. Nou, en als je dan zegt, als je dat niet neemt voor wat het is,
loop je zomaar het risico op 40 jaar woestijn. Ik heb hier opgeschreven, om eerlijk te zijn, denk ik dat wij vandaag de dag ook nog wel eens woestijnperiodes meemaken die voortkomen uit het feit dat we God niet vertrouwen, zijn lessen die hij ons aanbiedt niet willen omarmen en zijn hart niet kennen. Dus, we gaan vandaag en volgende week kijken naar de lessen uit de 50 dagen die God gepland had voor het volk Israël in de woestijn. En hiervoor gaan we opnieuw stukken lezen uit Exodus. En we gaan invallen in het tweede gedeelte van Exodus. En we pakken vandaag maar twee lessen. De rest komt volgende week. En nu wil ik je vragen om niet als toeschouwer met me mee de woestijn in te gaan. Voor je het weet, hè, is het zo, nou eens kijk, tjoe, het was toch wat, hè, de volk. Tjonge, jonge, jonge. Nee, maar ik ben daar deel van. Want ik kom soms op precies dezelfde plaatsen. Je zal het zien als we zo dingen uit gaan vossen. En als we het beschouwelijk maken, ja, dan heb ik zoiets, jongen, ga volgende week iets leuks doen, ga vissen of ga naar het strand. Of wat dan. Want het heeft helemaal geen nut. Want dan wordt het een soort, ik hou mijn spreekbeurt en jullie vinden er iets van. Maar dit is van, zal ik aan boord zijn in dit proces? Want ik hoop een beetje zo dat we deze 50 dagen voor onszelf toestaan als een vormend proces. We hebben het vaak over de 40 dagen tijd voor Pasen, het lijden. Maar ik wil je vragen, loop met me mee in de 50 dagen tijd. Nou, de eerste les die we vanmorgen gaan leren vindt plaats onderweg naar de Rode Zee. Heb je wel eens afgevraagd waarom de Rode Zee? Niet waarom het die rood is, maar waarom moesten ze daar nou naartoe? De Rietzee, zegt de andere vertalingen. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Ja, je dacht, die ligt gewoon op zijn pad. Niets is minder waar. En dat staat in Exodus 13, vers 17. Zwart op wit, waarom dat God ze naar de Rode Zee leidt. Lees met me mee. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd moeten leveren, ze zijn net uit de Egyptische situatie, als ze nu moeten gaan vechten, als ze strijd moeten leveren, konden ze wel eens spijt gaan krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. Weet je, als je een voorbeeld wil over vrije wil in het Oude Testament, is het dit. God leidt en die denkt, weet je, als ik ze nu breng op de plaats van strijd, terwijl ze nog maar net uit die slavernij zijn, konden ze wel eens beslissen. Ja, maar dan God dat toch tegengehouden? Nee, want hij leidt ze, hij dwingt ze niet. Hij gaat ze voor en hij wil dat ze hun hart, dat ze zijn hart zien. Hij zegt, mag ik je mijn hart tonen en mag ik voor je uitgaan? En dat is een prachtig stuk. En dan staat er dat God uit zorg, uit voorzorg, dat dit volk hun bestemming gaat missen vanuit angst een omweg maakt naar de Rietzee. Vind je dat niet prachtig? Het is niet willekeurig. Het is niet God die zegt, ja, ik zal er toch een klein beetje ontzag in moeten rammen. En dan is die Rietzee een prima les. Het is God die op het moment van de uittocht zegt, ai, weet je, dit volk heeft zoveel meegemaakt. Als ik ze nu de kortste route leid, komen ze al veel te vroeg die Filistijnen tegen. Ze hebben hun vertrouwen op mij nog niet kunnen bouwen. Ze hebben nog niet gezien dat ik de strijd voor ze voer. Ze hebben het allemaal nog niet gezien. Ik ga ze dat besparen en ik neem een omweg. Dit is een liefdevolle vader, vind je niet? Maar wel een omweg waarin ze een voor hen schijnbaar onmogelijke barrière tegenkomen. En voor God was dit kennelijk helemaal niet zo'n barrière. Want die heeft zoiets, joh, ik ga je niet langs die Filistijnen leiden, dat kan je niet, hè? Die Rietzee los ik wel op. Daar heeft hij niet eens over nagedacht, volgens mij. Maar deze omweg die God doet vanuit de goedheid van zijn hart, om te voorkomen dat het volk in een angstsituatie komt, waarin dat ze terug kunnen gaan naar de plek van slavernij, hun vrijheid, hun beloofde land en hun toekomst missen, zegt God, ik breng je op een andere plek. En de obstakels daarin, die los ik op. Maar dat ziet het volk op dat moment nog niet. Dus een liefhebbende vader die niet wil dat zijn volk geleid door angst hun bestemming mist, leidt het volk met die reden via een omweg, wetende dat ze voor de Rode Zee komen, die voor hem helemaal geen enkel probleem is. Wie heeft wel eens het idee gehad dat God je niet op de kortste route leidt? Wie heeft er wel eens over gemopperd? Wie heeft er wel eens zelfs een shortcut bedacht? Over, sorry heer, hartstikke leuk en aardig, maar... Niet wetende dat zijn route misschien wel is om ons weg te houden bij Filistijnen die we op dat moment nog niet aankunnen. Ja, maar er ligt zo'n rode zee in het midden. Ja, klopt, maar dat is voor hem geen probleem. Dat betekent dat ik zijn route beoordeel op basis van wat ik kan overzien aan mogelijkheden of onmogelijkheden. Dat is een beetje vreemd, want het was zijn route en niet de mijne. Weet je, wie twijfelt eraan dat voor ons schier onmogelijke dingen voor God absoluut niet onmogelijk zijn? En toch nemen we dat mee in onze beoordeling van de route waarin die ons leidt. Deze les, de les van de Rietzee, gaat over weten dat God het beste met je voor heeft. Weten dat hij meer overziet dan jij en ik. En weten dat obstakels die op die route in jouw en mijn ogen onoverkomelijk zijn, voor hem geen enkel probleem zijn. Nou, lees eens met me mee hoe dat er verder uitzag. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan bij Pihahiroth, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal Zephon opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen. Waarschijnlijk dacht het volk dat ook, maar het is weer wat anders. Ik zal ervoor zorgen dat hij, de farao, onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen. Door de farao en zijn hele leger ten val te brengen, dan zullen de Egyptenaren beslissen dat ik de Heer ben en de Israëlieten gehoorzaamden. Even wachten, omkeren? Jullie moeten omkeren? Nee. Wij moeten in gestrekte draf zo snel mogelijk weg uit Egypte. En hoezo dan gaan de Egyptenaren erkennen? Interesseert mij dat of dat die Egyptenaren de majesteit van de Heer gaan erkennen? Ik ben op de vlucht. God zegt van jongens, vertrouw nou dat ik de God ben die voor jullie ben en het gevaar wat of dat je tegenkomt, mijn majesteit zal laten zien, zodat ze weten dat er met kinderen van God niet te sollen valt. God zegt niet, ik heb het nodig om mezelf even te laten gelden, zodat ik lekker weer eens kan wentelen in mijn majesteit. Hij heeft onze erkenning niet nodig om majesteit te zijn. Hij is wie hij is. Maar wat hij doet, is hij zegt van, in deze manier van doen zal ik jullie laten zien dat ik trouw ben aan jullie. En de vijanden zullen zien, met de God van Israël valt niet te spotten. En mijn majesteit zal ervoor zorgen dat jullie, want dit gaat allemaal richting beloofd land, een beloofd land in kunnen waarin de vijand siddert voordat je komt. En nogmaals, de 40 jaar tussen dit moment en het beloofde land was niet gepland. Dit gaat over 50 dagen waarin God zijn volk leert hoe dat ze samen met hem hun beloofde land in kunnen. Nou, ik vraag me af met welke motivatie, maar ze gehoorzamen wel. Lees verder. Ik sla dus af en toe stukken uit over. Hè? De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in, komt hij weer, bij Pihahiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee tegenover Baal Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetsvolk, werden ze doodsbang. En ze riepen de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit nu aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hadden we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Verplaats je even in Mozes' schoenen. die begon aan dit verhaal met: Heer, ik ben hier niet geschikt voor. En dan zijn ze een paar dagen onderweg en dan komt dit. Maar Mozes antwoordt het volk: wees niet bang, wacht rustig af. Ja, die doet het echt goed. Als de Egyptenaren aankomen denderen met strijdwagens en een vermorzelend leger. Dan zul je zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. En de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Nou, wat gebeurt hier nou? Wanneer de vijand dichterbij komt en ze het machtsvertoon van de vijand zien, gebeurt er exact datgene waarvan God aan het begin zei: ik ben bang als ze dit gaan meemaken, dat ze terug willen naar de slavernij. Daarom de omweg en niet de eerste confrontatie met de Filistijnen. Dan bij de Rode Zee komt die farao eraan denderen met al zijn wagens en zijn legers. En het schrik slaat hun zo om het hart dat ze naar God toe uitschreeuwen om hulp. En vervolgens moet er iemand de schuld krijgen en dat is Mozes. Ja, jij moest zo nodig uit dit volk en jij moest. En dan gaan ze mopperen. En dan is de angst exact datgene waarvan God vanaf het begin af aan bang was. En hun oplossing is exact datgene waarvan God zei: ik ben bang dat ze dat gaan doen, namelijk terug naar Egypte. Terug naar de plaats waar hun voorgaande generaties doodgeslagen zijn, onder het juk van absurde slavenarbeid. Een bizar leven hadden en dat was alledaagse kost. En dan zijn ze daar en God heeft gezegd: ik ga je mijn majesteit laten zien en hun willen terug naar de vijand. Terug naar de slavernij. Waarom? Omdat ze in hun hoofd de strijd die voorin ligt al als onmogelijk hebben bepaald. Dit kan ik onmogelijk winnen. Een volk vol gevluchte slaven, wat nog de laatste striemen van de afranselingen aan het verzorgen is, versus een getraind leger met strijdwagens en met veel machtsvertoon. En ze maken in hun hoofd het sommetje en ze hebben zoiets: dit kunnen we nooit winnen. Overgave en terug de slavernij in is het beste wat dat ons kan overkomen. En dus lijkt het ze beter terug te gaan naar de plaats van gevangenschap en slavernij. Weet je hoe vaak wij na onze bevrijding strijd voor ons zien, waarvan we denken dat we hem nooit kunnen winnen? Dingen waarvan je denkt: hier kom ik toch nooit vanaf. Dingen waarvan je denkt: dit heb ik al zo vaak geprobeerd, maar het gaat weer mis. Dingen waarvan je denkt: maar dit gaat toch nooit veranderen. Om op basis van die conclusie soms makkelijk over te geven en terug te gaan naar de plaats van slavernij. Naar de plaats waar de vijand ons afranselt. Omdat we het gevecht niet zien zitten. Omdat we de overmacht zien. Prachtig stukje in de geschiedenis van het volk. Als ze besluiten dat ze niet dat beloofde land in kunnen, wat ook leidt tot 40 jaar woestijn. Dat ze zeggen: we waren sprinkhanen in hun ogen en in onze ogen ook. Dit gaat over hoe we naar onszelf kijken. En als we de strijd zien, dan denken we van: dit gaan we nooit winnen en dus is slavernij kennelijk ons lot. Wat we overslaan is het laatste zinnetje: de Heer zelf strijdt voor ons. Weet je, en dat klinkt goed als de zon schijnt. Maar als je midden in de storm zit, is de Heer zelf strijdt voor jou vaak een dooddoener. Ja, joh, de Heer strijdt voor je hoor. En jij ziet dat leger op je afstormen. Joh, maar de Heer zelf geeft de overwinning. Aha. Maar jij ziet de stofwolken van de strijdwagens. En de les hier is om datgene wat je hoort en weet toe te staan in je hart. En zeggen: Heer, ik wil nooit terug naar de vijand. Ik ga nooit terug naar de gevangenschap waar ik uitkom. Gevangenschap van angst, gevangenschap van verslaving, gevangenschap van kleindenken over mezelf, gevangenschap van whatever. Ik wil nooit meer terug naar het gevangenschap van de vijand. En de strijd die voor me ligt, zie ik niet zitten, die is te groot voor mij, maar ik weet, u strijdt voor mij. Die les is nog nooit veranderd sinds de Schelfzee, sinds de Rietzee, sinds de Rode Zee, hoe je het ding ook noemt. En is voor ons vandaag de dag nog steeds dezelfde les. Heer, ik vind het overweldigend, maar u strijdt voor mij. Nou, Volk staat voor de Rode Zee. Farao komt eraan denderen. Hoop machtsvertoon. Net bevrijde slaven die hun wonden nog likken. Versus getraind leger. Forse overmacht. Ze schreeuwen het uit naar God. En dan is dit Gods reactie. De Heer zei tegen Mozes, en waarom roep je mij te hulp? Persoonlijk vind ik hier iets van. Toch? Interesseert het God dan helemaal niet? Ik vind het een beetje een aparte opmerking van de Heer, jullie niet? Maar wat zegt deze opmerking nou? Deze opmerking komt uit het hart van een vader die zegt, gasten, ik heb je bewust hier gebracht om je de ellende van de Filistijnen te bewaren. Ik heb je net verteld van rustig aan, tranquilo. Ik ga ervoor zorgen dat degene die je nu ziet, die je zo bedreigen, nooit meer op deze aardbodem rond zullen lopen. Ik ga het doen. Waarom roep je me te hulp? Want die hulp heb je namelijk al. Die heb ik je toegezegd toen je vertrok. Sterker nog, ik ben zichtbaar aanwezig. En waarom roep je iets in van buitenaf wat er al is? Dat is wat hier staat. En ik ben er toch? En wat hij hen wil leren is, als je met mij op weg bent en je wandelt in datgene wat ik voor je voorbereid heb, hoef je niet iedere stap te smeken of ik erbij wil zijn, want ik zal er zijn. En ik strijd voor je. Nou, na dit verhaal van waarom roep je me te hulp, zegt God nog meer. Hij zegt, zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Nou, in de categorie dooddoener, schaal 1 op 10, doet deze het ook best goed hoor. Dus een dikke 9,5. Ik bedoel, dan sta je daar, en als je goed gelezen hebt, op het randje van de zee. En dan zegt God, verder trekken. Goed advies. En daar komen de onmogelijkheden, toch? De Heer is u ontgaan dat we op uw verzoek op het randje van de Rode Zee zijn gaan kamperen. En verder is geen optie. Ja, weet je, maar dat is voor jou geen optie. En dan gaat God ze meenemen in de les dat wat voor hun onmogelijk is, voor hem absoluut geen onmogelijkheid is. Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. En jij, Mozes, moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hun achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en heel zijn legers en wagens en al zijn ruiters te val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben en als ik in al mijn majesteit de farao en al zijn wagens en ruiters te val heb gebracht. Moet je even voorstellen, hè, dat Mozes komt. Jongens, er is niks aan de hand. Nee, ik heb de Heer net gesproken. Ik ga met mijn stok zo staan. En dan komt de water, gaat alle kanten op. Gaan wij er droog doorheen en hun niet verzuipen. Ik weet zeker dat er in dat volk zaten die buiten het zicht van Mozes zijn. Toch? Ik bedoel, als er nou dit is toch geen plan? En God zegt, maar je bent met mij op weg. En ik heb je hier gebracht en het obstakel wat voor jou een obstakel lijkt, is voor mij helemaal geen obstakel. Sterker nog, ik heb je voor iets anders behoed wat je helemaal niet hebben kon. En nu ga ik hiervoor zorgen dat ik dit oplos en dat je voor eens en voor altijd zal zien hoe mijn majesteit is toegewijd aan het beste voor jullie. En de volken eromheen zullen het ook zien. Zodat je toegerust wordt om een land in te nemen waar reuzen wonen. Zodat je toegerust wordt om het beloofde land wat druipt van melk en honing over 46 dagen binnen te stappen. Dat was het plan. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, zwaaiend detail, stelde zich nu achter hen op. Ja, maar het is de wolkkolom. Nee. Ook de wolkkolom, de zichtbare aanwezigheid van de Heer, die eerst voor hun uitging, stelde zich nu achter hun op. Zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en de Israëlieten kwam te staan. En aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de kant van de Egyptenaren. En aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. En die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen, na die nacht, hield Mozes zijn hand boven de zee. En de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land, het water spleet. En zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. Even voor de duidelijkheid, dit duurt een hele nacht. Razend leger. De engel die voor hen uitging, vraag me af of ze hem ooit gezien hadden. Neemt positie achter. Gaat hun rugdekking pakken. Ik denk dat God zegt, die engel die zie je waarschijnlijk niet. Daarom gaat ook die rookkolom daar naartoe. Zodat je ziet dat mijn aanwezigheid jullie rugdekking is. Die aanwezigheid zorgt ervoor dat jullie het licht hebben. Zodat je kan zien wat er gebeurt. Er was geen instant van pat. Nee, er steekt een oostenwind op. En nogmaals, hè, wij kennen de afloop van het verhaal. Maar ik denk, als Mozes daar zo staat en er steekt een briesje op, dat ze zeggen, is dit het? En terwijl dat briesje wind wordt, dan is het oké. Het gaat nog waaien ook, zand in mijn ogen. Pas wanneer dat water gaat wijken, begint er hoop te groeien, schat ik zo. En het is zo schitterend om te zien hoe God zegt, ik ben je rugdekking. Ik positioneer me tussen hen in. En ik zorg ervoor dat het licht wordt, zodat je het wonder kan zien plaatsvinden voor je neus. Dit was niet de volgende ochtend word ik wakker en. Ze zien hoe God het pad voor ze voorbereidt. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de Heer vanaf de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten, riepen ze. De Heer steunt de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons. Ze hadden het sneller door dan het volk. En de Heer zei tegen Mozes, strek je arm uit boven de zee. En dan stroomt het water terug over de Egyptenaren, al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. Weet je, de les van de Rietzee is dit. God heeft het beste met ons voor. Soms is dat de reden waarom hij ons op een omweg leidt en niet de kortste route geeft. Op die omweg kom je obstakels tegen die voor ons schier onmogelijk zijn, maar onze onmogelijkheden zijn voor hem geen enkel probleem. De vijand zal altijd proberen om je angst aan te jagen, zodat je opnieuw terugkomt in zijn slavernij en gevangenschap. En de oplossing hiervoor ligt in het feit dat we geloven en omarmen, maar de Heer strijdt voor mij. En wat bij mij onmogelijk is, is het bij hem niet. En Heer, ik wil in het vertrouwen daarop de eerste stap zetten. Trek verder. Strek je hand uit. Zie de wind opsteken. Ik vind dat tergend langzame processen als er daar een leger op je afdendert, wat of dat dood en verderf wil zaaien. Zie hoe de wind aanwakkert. Zie hoe de wind langzaam scheiding maakt. Zie hoe het pad op de bodem van de zee opdroogt. Dat is de les van de Rietzee. Wandelen op de route die hij voor ons in petto heeft, in de wetenschap dat hij meer ziet dan wij en het beste met ons voor heeft. Nou, na een ervaring als deze heb je alles geleerd, toch? Tja, de volk komt en zegt, nou oké, heer, dank u wel, we snappen het. Sorry dat we zo gemopperd hebben. Mozes, sorry dat we lelijk tegen je deden. We begrijpen het en vanaf nu is dit een nieuwe realiteit. Er is koffie. Weet je, toch leert de geschiedenis dat het iets anders gaat. Want de volgende les ligt zich slechts 3 dagen verderop in de 50 dagen tijd. Lees met me mee. En dit wordt de laatste les van vandaag. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder. De woestijn van Surin. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En toen kwamen ze in Mara. Nou, daar is dan water. Maar het water van Mara konden ze niet drinken, zo bitter was het. Er staat letterlijk dat het brak was. Vandaar ook dat die plaats Mara heet, want dat betekent bitterheid. Waar de Rietzee nog een mogelijke uitweg gaf. We zien dit niet zitten. De witte vlag hijsen en terug de slavernij in naar de vijand was nog altijd een optie. Heeft deze situatie geen escape meer, want degene naar wie ze terug zouden kunnen waren zojuist allemaal verdronken in de Rode Zee. Dus zelfs bij de vijand was het beter dan hier, was er niet meer. Komt nog iets bij, daar waar of dat de Rietzee nog ging over hun uittocht die ze maken met alle voedsel, goud, zilver en alles wat ze meegenomen hebben uit Egypte, inclusief water, is dit een levensbedreigende uitdaging. Want in de woestijn kan een mens 3 dagen zonder water en dan stopt het echt. En die 3 dagen waren zojuist voorbij. Water is op, weg terug, onmogelijk. Kunnen altijd nog naar de vijand? Nee, dat kan niet, want die is zojuist in de Rode Zee omgekomen. By the way, er ligt ook nog een zee tussen als je terug zou willen. En wie zegt dat die weerspleit? En er moet nu iets gebeuren, want de max van de tijd waarop we dit zelf uit konden houden, is reeds voorbij. Dat is best pittig, vind je niet? Dit gaat over de afwezigheid van iets wat op korte termijn van levensbelang is. En dus is dit een persoonlijke levensbedreigende situatie zonder escape. En wat doet het volk dan? Het volk begint zich te beklagen bij Mozes. Het volk begint zich te beklagen bij Mozes, zegt, wat moeten we drinken? En Mozes riep de Heer aan. En de Heer wees hem op een stuk hout, dat hij in het water gooide. Ja, weet je, deze doet het ook niet goed. Dat hele volk staat, die zegt, dorst, dorst, we gaan dood van de dorst. Dan zegt Mozes, het is water, ja dat klopt, hebben we geprobeerd, het is bitter. Zegt hij, oké, plons. Ja, je kan het heilig maken, maar hij doet het niet goed hoor. Echt niet. En opnieuw staat het hele volk zo van serieus, dit was het. En weet je, ook in deze nood geeft God Mozes een opdracht tot een handeling om te voorzien in de oplossing. Dat deed hij ook bij de Rietzee. Ik ga het doen, maar jij strekt je hand uit. En op de gehoorzaamheid van de handeling naar mij zal mijn voorziening baanbreken in wat voor jou onmogelijk lijkt. En weet je, dit stuk hout, en als je daarop gaat googlen, hebben heel veel mensen daar een prachtige uitleg voor. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen enkele invloed had op het chemisch proces van het water. Geen enkele. Het is echt niet dat God daar een soort stukje zoet hout had liggen en zeggen, je moet zoet hout in het bittere water gooien en dan wordt het zoet. Dit gaat over God die zegt, ik ga je betrekken in hoe ik de oplossing tot stand breng, daar waar of dat jij uitvoert wat ik van je zeg. Want daar gaan mijn wetten boven de natuurwetten gelden. Dus het hout had wel degelijk nut, namelijk om te laten zien dat het gehoorzamen aan God, ook al lijkt het niet logisch, de oplossing is voor problemen waar we zelf geen oplossing voor hebben. Weet je, en God wil hen duidelijk maken dat het gaat om zijn hart voor hen. Ze hebben een Nijl zien veranderen in bloed. Al het drinkwater weg. En hier zegt God, ik ben degene die voorziet in jouw levensbedreigende situatie. Ik ben niet de God van Egypte die alleen maar straft als je niet luistert. Ik ben de God die je laat zien dat het doen van de handeling die ik je aanreikt, leidt tot oplossing van problemen waar je zelf geen oplossing voor hebt. En dat is de tweede les die ze leren. Hij laat ze zien dat het zijn liefde voor hen is, die vraagt om te doen wat of dat hij hun zegt te doen. En dan kom je op het punt waarop dat de oplossing baanbreekt. En dan staat er direct hier achteraan. Daar, direct na deze les, gaf God hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. En hij zei, als je de woorden van de Heer jullie God ter harte neemt, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, zijn geboden en wetten zullen gehoorzamen,
Zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft? Hij wil dat dat echt uit hun systeem gaat. Want ik ben de Heer die jullie geneest. Ik ben de Heer die bitter zoet maakt. Ik ben de Heer die levensbedreigende situaties opheft door jou te betrekken in mijn plan waarvan de mogelijkheden oneindig zijn. En deze les is niet anders voor ons vandaag. En vaak worden we overweldigd door bitter water. Nog een vind ik, tikkie wrangen. Even de laatste zinnen van dit stuk. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Die 2, 12 en 70 gaat over de overvloed. En daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Weet je hoe ver Elim bij Mara vandaan is? 15 kilometer. 15. 1,5. God had ook kunnen zeggen bij Mara: jongens, nog even volhouden. Want Elim ligt om de hoek. En daar kan je een hartelust drinken. Hij neemt ze mee in het proces van Mara. En zegt: als je mij vertrouwt, ik ben de Heer die je geneest. Zal ik voorzien in datgene wat jij nodig hebt. En op het moment dat hij de regels en de wetten gegeven heeft en ze oproept van doe dat alsjeblieft, pas dit toe. Laat hij zien, want het is voor je bestwil. En hij brengt ze in de mooiste oase die die omgeving kende. In Elim. Weet je, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik dorst heb, wil ik het liefst een instant Elim. Toch? Ik vind dat een hele hoop gehannes met stukken hout in bitter water en zo. En God zegt, in het proces leer ik je dat ik degene ben die geneest. Ik heb me afgevraagd, pure inlegkunde, mag je allemaal vergeten. Maar dan denk ik, zal dat water van Mara nou net zo lekker geweest zijn als dit van oorsprong zoete water, terwijl dat je een dadeltje wegsnijdt? Dat. Maar het gaat om de les. God zegt, mag ik je meenemen in het proces waarin ik je laat zien? Ik ben degene die geneest. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Ik heb situaties waarin ik fysieke genezing graag had zien gebeuren en hem niet heb zien gebeuren. Ook in gebed. Dit zijn de momenten waarop ik van alles kan vinden. En dan is het moment om te beseffen dat hij meer ziet dan ik. Er is in het korte bestaan van een mensenleven geen tijdelijker wonder dan fysieke genezing. Op het moment dat het nodig is, dan is het grootste verlangen, dat geloof ik. Maar kan ik zien dat een almachtig God zegt, ik heb je genezen. Op het moment dat ik mijn zoon gaf aan het kruis en de dood buitenspel zette voor jou. En soms zie ik dat baanbreken in het hier en nu als iemand wonderbaarlijk geneest. Soms zie ik dat niet gebeuren. Maar als ik dat niet zie gebeuren, wil dat niet zeggen dat de Heer niet de geneesheer is. Hij is degene die onze bitterheid zoet heeft gemaakt. Hij is degene die onze eeuwige dood gebroken heeft aan het kruis. Hij is degene die gezegd heeft, ik heb het beste met je voor. En ja, er zit nog een leven tussen met soms omwegen en soms rietzeeën en soms mara's en soms... Maar ik ben je God en de uitkomst staat vast. Jouw land en mijn land van melk en honing is niet een Kanaan, is niet een plek waarvoor dat onkruid weer opkomt, is de eeuwigheid bij hem doorbrengen. En het staat vast. En de vijand wil niet liever dan daar waar wij ons Mara tegenkomen zeggen, nou, is die God nou? Bitter water, lekker hoor. Heb je dorst? Heb je water? Is niet te drinken. En kom op de plek dat je zegt, en dit is een hele bittere pil om te slikken, maar mijn God is de God die geneest. En soms in het hier en nu, maar altijd in de eeuwigheid die vaststaat. En voor ons Pinksterchristenen is dat vaak een beetje een dooddoener geworden. Als het niet hier en nu gebeurt, als we geen instant Elim krijgen, dan is God niet te genezen. De les van Mara is vandaag de dag voor jou en mij precies hetzelfde. Soms leidt het pad achter God aan naar dorre plaatsen. Er is je geen pad over rozen beloofd, wel een behouden aankomst.
Soms is het leven dorstig. Soms gooit het leven bittere dingen op je pad. Soms kan dorst zelfs levensbedreigend worden. En dan is de oplossing geen Elim, maar dan is de oplossing: Heer, ik weet dat u de God bent die heling brengt. Ik weet dat u aanwezig bent om deze bitterheid zoet te maken. En ik weiger iets anders te omarmen dan dat. Want ik weet dat u meer overziet dan ik. En ik weet dat u de Vader bent die het beste met mij voor hebt. En ik weet dat uw wegen het beste zijn. I will make room for you. To do what? Whatever you want me. Oké, hier ga ik het voor vandaag even bij laten. Volgende week gaan we het hebben over manna, kwakkels, water uit de rots, strijd tegen Amalek. Ik beloof niet dat het in één week past. Maar we gaan het er wel over hebben. Maar ik wil je vragen om die 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren bewust uit te lopen. Ze bewust te koesteren. Misschien zijn er wel hele aanwijsbare situaties in jouw leven waarvan je zegt: Heer, hier is het water bitter. Ik heb het zo nodig dat uw zoetheid erin komt. Misschien zit je wel in de situatie die je zegt: Heer, maar ik heb hier een afslag genomen, een shortcut, omdat ik bang was dat uw weg tot onmogelijkheden leidde. Maar ik wil opnieuw omkeren en komen op de plek waar dat u me leidt. Misschien zit je wel, ik weet niet waar je zit, maar ik wil je vragen om die 50 dagen bewust uit te wandelen en te leren van de eerste 50 dagen. Want ik weet dat uw wegen beter zijn dan de mijne. Ik maak ruimte voor u, ik leg mijn logica neer, ik omarm u weg. En soms lijkt dat heel ingewikkeld, soms is dat zelfs heel ingewikkeld. Maar weet je een beter alternatief? Ik niet. Dank u wel dat u voor ons uitgaat. Dat u met ons bent alle dagen van ons leven. Dat u onze rugdekking bent. Dat u ons leidt. Dat u onze geneesheer bent. Dat u degene bent die zoetheid in onze bitterheid brengt. Dat onze onmogelijkheden slechts het begin van uw almacht is. En dank u wel dat u ons bij de hand neemt en zegt: mag ik je meenemen en je mijn lessen leren? Heer, we willen tegen u zeggen: we willen achter u aangaan. Your way is better. Heer, we willen ons bekeren van momenten waarop we onze eigen weg gewandeld hebben. Heer, we willen ons uitstrekken naar datgene wat u biedt, in omstandigheden waarin wij soms de uitkomst niet zien. In de volle wetenschap dat onze uitkomst vaststaat. Dat niets daaraan peutert. En dat ik, zolang ik aan deze kant van de eeuwigheid met u wandel, daar naartoe onderweg ben. En samen met u de route mag bewandelen, mag genieten en door moeilijke dingen heen mag gaan. En ik bid, Heer, dat deze 50 dagen tijd dat besef dieper bij ons binnenbrengt dan ooit tevoren. In Jezus' naam. Amen.